zijn in Amerika gewend aan massamoorden. Buiten het oog van de camera's omgaan de schietpartijen en het andere geweld gewoon door.
This has to end. It's a national embarrassment.
Het is om je rot te schamen, zei een zichtbaar verontwaardigde president Biden. Maar met alleen schaamte kom je er niet. En over moord en doodslag gesproken, we zijn in afwachting, een beetje bange afwachting kan ik wel zeggen, van de juryuitspraak in het proces tegen de agent die meer dan 9 minuten zijn knie op de nek van George Floyd drukte. Mijn naam is Jan Posma, vanuit een fris Minneapolis.
En ik ben Bernard Hammelburg vanuit Studio Hammelburg. Jan, je bent voor de Telegraaf bij het proces tegen Derek Chauvin. Iedereen, nou ja, houdt rekening met ongeregeldheden, want in beide kampen, voorstanders van schuldig en onschuldig, lopen de emoties enorm op.
Ja, dat kan je wel zeggen hoor. Ik was ook voor de Telegraaf, dat was te lezen in de krant van dinsdagochtend trouwens. Was ik ook even aan het kijken in Brooklyn Center. Dat is zo'n klein voorstadje van Minneapolis, of zo klein is het niet, maar een voorstadje van Minneapolis. En daar werd Dante Wright doodgeschoten. Hadden we het in een eerdere podcast over. Die jonge man werd neergeschoten omdat de agent de taser en een pistool verwisselde. Ik moet zeggen, Bernard, daar broeide het echt. Er was boosheid, er was frustratie. Er waren ook rellen afgelopen week. Je voelde echt dat de wonden daar heel vers waren. Mensen waren daar echt nog heel boos en verontwaardigd. En dat is maar 20 kilometer van het gerechtsgebouw. Daar zit ik hier nu om het hoekje, het gerechtsgebouw, wat echt een fort is op dit moment, met allemaal betonblokken eromheen. Er staan militaire voertuigen, de Nationale Garde, grote hekken van alles aan beveiliging in de binnenstad, waar het verder ook, behalve journalisten en betogers, is daar helemaal stil. Het is echt een onheimisch gevoel hier. En om nog even een voorbeeldje te noemen, een getuige, deskundige voor de verdediging, een gepensioneerde politieman, die had verklaard dat de verdachte Chauvin dus redelijk had gehandeld. Nou, die vond een varkenskop voor zijn deur. Gevel van het huis in Santa Rosa in Californië was helemaal beklad met bloed. Die agent die bleek daar al lang niet meer te wonen. Dus dat is dubbel verkeerd, zullen we maar zeggen. Maar dat illustreert echt de sfeer. Iedereen zit echt naar die schermen te kijken en te wachten op die 12 burgers van de jury die dus tot een oordeel moet komen.
Ja, Jan, even iets. Dat is toeval, vind ik, maar je zit in Minneapolis, dat is in Minnesota, de grootste stad van Minnesota. En daar kwam ook Walter Mondale vandaan. En die is net overleden op 93-jarige leeftijd. Daar moeten we even bij stilstaan. Senator van Minnesota van 77 tot 81, vicepresident onder Jimmy Carter. En dat was nog in de tijd dat een presidentskandidaat, als die uit het zuiden kwam, zoals Jimmy Carter, die kwam uit Georgia, om electorale redenen een running mate moest bijzoeken uit het noorden of noordoosten van het land. Dus dat was Walter Mondale uit Minnesota. Maar hij is nooit echt een topper geworden, toch, die Mondale?
Ja, nee, het is ook de man van de eerste vrouwelijke running mate. Hè? Daar moest ik nog wel even aan denken, nu we natuurlijk de eerste vrouwelijke vicepresident hebben. Toen was het Geraldine Ferraro. En wat je zegt inderdaad, hij eigenlijk zijn hoogtepunt was 84 toen hij als democraat het opnam tegen de echt immens populaire zittende president Ronald Reagan. Ik geloof dat ze toen wel peilingen hielden van onder Amerikanen zit u eigenlijk wel te wachten op verkiezingen. En dat de meeste Amerikanen zeiden het hoeft voor ons niet zo. In die campagne, daar ging het ook hart tegen hart. En Reagan, die maakte ook wel een grapje richting Mondale.
You already are the oldest president in history. And some of your staff say you were tired after your most recent encounter with Mr. Mondale. I recall yet that President Kennedy had to go for days on end with very little sleep during the Cuba Missile Crisis. Is there any doubt in your mind that you would be able to function in such circumstances?
Not at all, Mr. Truitt, and I want you to know that also I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience.
En Bernard, dit is die ene quote, dat ene citaat waar ik altijd aan moet denken als ik aan Mondale denk. Dit is die grap van Reagan over de leeftijd. Van, er werd dan gezegd van nou is Reagan niet wat te oud voor nog een keer presidentschap. En dat Reagan dan zegt nou ik zal de onervarenheid, de jonge leeftijd van mijn tegenstander zal ik niet tegen hem gebruiken. En iedereen, ook de vragensteller bij het debat, de moderator die moet lachen. En Mondale zelf moest ook lachen. Maar ik vond het ook wel een beetje sneu. Ik weet niet hoe jij er tegenaan keek. Maar overal hier nu, zelfs bij de lokale tv-stations, dan wordt altijd dit citaat genoemd. Dus zo wordt Mondale herinnerd. Als die man die moest lachen om deze goede grap van Reagan, waar je eigenlijk niet voor terug kan komen.
Nee, het was typerend voor Reagan. Zo heeft hij ook Carter verslagen, hè? In de campagne 4 jaar daarvoor. Toen Carter was ontzettend bezorgd over het lot van de wereld en kernwapens en noem maar op. En op een moment begon hij daar dan in een debat een heel verhaal over te houden. En toen zweeg Reagan en keek hem aan en zei, there you go again.
Ja.
En toen was het afgelopen. Ja. Hè? Toen was het afgelopen met Carter.
Ja.
En daar was hij fantastisch in. En ja, ja, hier moeten we. Kijk, het was gewoon geestig. Dus ook als hij overlijdt, ja, dan laten we dat fragment toch allemaal even weer horen en zien.
Ja, precies. En als je dan terugkijkt, het is een beetje de mythevorming waarschijnlijk. Maar dit citaat wordt toch wel eens genoemd voor als de doodsteek. Het moment van ja, dat het echt duidelijk werd dat het niks ging worden. En Reagan die won, nou, ik geloof 49 van de 50 staten, Minnesota, ja. Waar hij vandaan kwam. En volgens mij Washington D.C. ook nog. Maar ja.
Washington D.C., ja, maar dat is geen staat. Nee. Tenminste, nog niet. Nog niet.
Nee, er wordt wel over gesproken, maar nog steeds niet. Ja. En Bernard, hoe zit het eigenlijk? Want eigenlijk dacht ik, elk moment ga jij nu zeggen dat jij Mondale vast een keer hebt ontmoet of een keer hebt geïnterviewd. Is dat gebeurd? Of,
ja hoor, ik heb die campagne van Reagan en Mondale destijds gevolgd. En ook de conventies. En ik heb met Geraldine Ferraro destijds gesproken.
Ja.
En ook met Mondale. Niet met Reagan. Die was in de campagne daarvoor nog wel benaderbaar. Maar toen hij helemaal president was, werd het heel moeilijk.
Ja.
Dat had er ook mee te maken dat hij, dat was een control freak. Dus die kon niet spontaan vragen beantwoorden. Hij kon fantastisch speechen, maar spontaan vragen beantwoorden. Hij leek Joe Biden wel, zou ik
maar
zeggen.
Ja. En die Mondale, ja. Hoe zou je hem typeren? Hoe kwam hij op je over?
Als een dood en dood fatsoenlijke man. Een hele ouderwetse, ik zou zeggen een ouderwetse liberaal. Maar dan in Europese zin. Iemand die echt ergens in het centrum van de politiek stond. Niet uitgesproken links of rechts. En heel slim, heel goed, uitstekende jurist. Hij kon heel goed oordelen over de relaties met het buitenland. Was een uitstekende adviseur voor Carter. En Carter heeft ook bij het overlijden gezegd, eigenlijk is Mondale, mijn vicepresident, de man geweest die in de moderne tijd het vak van vicepresident op de kaart heeft gezet.
Ja.
Dus het is best een interessante man. Maar ja, het was geen politiek dier, zal ik maar zeggen.
Nee, precies. Dat, nou ja.
Ja. Hey, Jan. We moeten even terug naar het nare nieuws. Het is niet anders.
Ja, de andere tijden, terug naar de onze.
Ja, die mass shootings. We weten dat dat in Amerika vrijwel dagelijks gebeurt. Het gaat zelden om daders met politieke motieven. Er zijn de meest wonderlijke situaties. Geef eens een paar voorbeelden van wat toch een soort pandemie is geworden. Van de laatste tijd. Gaan we niet al te ver terug.
Nee. En laat ik eerst even beginnen met de definitie van een mass shooting. Want daar kreeg ik de afgelopen week veel vragen over. En wat ik zie is dat de meeste instanties zeggen, drie of vier mensen die geraakt zijn. Dus die zijn verwond of doodgeschoten. Dat kan allebei. Exclusief de dader. En als je dan kijkt naar het Gun Violence Archive, dat is een onafhankelijke organisatie die dit bijhoudt. En die heeft die definitie. En die heeft dan tot afgelopen week eigenlijk komen die op 147 mass shootings. Dus 147.
Alleen al in 2021.
Ja, inderdaad. Dus dat is alleen maar dit jaar nog. Dus dat is echt... dat is al ongelooflijk. En dan zijn er 11 mass murders. En dat is dan waarbij ook dus meer, 3 of 4 mensen... of ik moet zeggen 4 of meer mensen ook overleden zijn. Dus 11 daarvan ook al. Ongelooflijk. En als je kijkt dan naar die voorbeelden. De laatste maar even als eerste. In Austin, Texas, waar een agent... die was geschorst op verdenking van pedofilie. Een man en 2 vrouwen doodschoot. Waarschijnlijk familie, maar de details daarvan kennen we niet. Vorige week een man die in een pakhuis van FedEx 8 mensen doodschoot, toen zichzelf. Een jonge man die kennelijk was ontslagen. Niet eens met een machinegeweer of zo. Maar echt met een gewoon geweer. Zijn ex-collega's dus neergeschoten. 22 maart een man in een supermarkt. 10 mensen dood. Dat was in Boulder, Colorado. En 16 maart, dat was eentje die ook wel aandacht kreeg. 8 doden in Atlanta. Dat was toen met ook 6 vrouwen van Aziatische afkomst. Waardoor dat geval meer opviel. Het gaat maar door, Bernard. En het zijn vaak mensen met gewoon problemen eigenlijk.
Je hebt het nu over haataanvallen op Aziaten.
Ja, dat is het laatste voorbeeld.
Het blijkt overigens dat zich dat niet tot de Verenigde Staten beperkt. Het gebeurt ook in Nederland. Is er een soort grimmigheid tegen Aziaten ontstaan. Mm-hmm. We hadden het in de Amerika podcast al eerder over het thema. En dan lees ik in een overzicht van de New York Times dat er sinds maart vorig jaar 110 aanvallen zijn geweest op Aziaten. En dat is dan nog maar het topje van de ijsberg, schrijft die krant. Want heel veel slachtoffers doen helemaal geen aangifte.
Nee, precies. Dat is echt een naar verhaal. En Aziatische Amerikanen die zijn daar... blijkbaar huiverig voor. Die houden dat liever voor zich. Maar wat je ook wel hoort als je met Aziatische Amerikanen spreekt. Die vertellen dan ook wel dat er de afgelopen jaar ook wat veranderd is. En misschien de afgelopen paar jaar wel. Want we hadden natuurlijk Trump die China als grote tegenstander heeft neergezet. Hè, als de grote vijand. Dat is iets wat nu natuurlijk niet helpt. En daar kwam nog het China virus, zoals Trump dat noemt, kwam er overheen. Dat coronavirus wat via China toch ook naar de VS is gekomen. Daar gaf Trump China ook duidelijk de schuld van. En dat heeft echt wel wat woede gegenereerd tegen die Chinese Amerikanen. Die natuurlijk van Chinese afkomst zijn, soms generaties terug. Maar gewoon ook echt Amerikaan zijn. En natuurlijk met dat virus helemaal niks te maken hebben. En ook... ook in veel gevallen niet Chinees zijn. Want als je Thai bent of Vietnamees, Cambodjaan, Japanner, ga maar door. Je kan er een beetje zo uitzien. Je ziet er Aziatisch uit, maar dat wordt dan toch als Chinees opgevat. En het is echt tragisch. Ik kan me nog herinneren dat nog niet heel lang geleden las ik ook een berichtje... het tweede berichtje alweer, dat Aziatische Amerikanen massaal wapens inkopen. Dat was ook al aan het begin van de coronacrisis. Nu weer. De Aziatische Amerikanen zijn bang.
Ja. En het gruwelijke is natuurlijk dat mensen, wat jij zegt, het verschil helemaal niet zien. Helemaal niet geen idee hebben waar je achtergrond is. Of als die Aziatisch is, ze vinden het allemaal één pot nat.
Ja. En het heeft helemaal niks mee te maken. Maar ik heb hierbij ook wel het gevoel dat oude racistische gevoelens die hier ook sluimerden, dat die hier weer naar boven komen. Wat in de Tweede Wereldoorlog gebeurde met Japanners die in kampen moesten.
Geïnterneerd werden die.
Ja, in eigen land, terwijl dat ook Amerikanen waren. Zo zijn er altijd vooroordelen gebleven. En ik heb het gevoel zelf ook, is misschien ook wel een vooroordeel hoor, dat Aziatische Amerikanen zich daar ook minder snel over uitspreken. En dat een beetje over het hoofd gezien een probleem is.
Ja, totdat het zoals nu uit de hand loopt. En dan laten ze zich gelukkig horen. En ze moeten natuurlijk ook vaker aangifte doen. Jan, nou we toch in de misdaad zitten.
Ja.
Even een sprongetje. Ik lees dat zeker 8 verdachten van de bestorming van het Capitool aanvoeren dat ze journalisten of documentairemaker zijn. Want dan hebben ze bijvoorbeeld commentaar gegeven in de media. Er was één die heeft commentaar gegeven bij voor een Mexicaans tv-station. Of ze hebben blogs, of ze hebben YouTube-kanalen met een handjevol kijkers, luisteraars of lezers. En dat hebben ze nu geïntroduceerd in die rechtszaken die tegen ze lopen.
Ja, het is wel slim bedacht hoor. Want ik merk dat ook wel. Ik merkte dat ook tijdens de campagne wel in de laatste tijd sowieso. Dat als je een blog hebt en je zegt dat je journalist bent. Ja, de journalist is niet een beschermd beroep. Iedereen kan dat zeggen natuurlijk. En wie bepaalt nou wanneer het wel een journalistiek product is en wanneer niet? Ik moet bijvoorbeeld even denken aan het laatste CPAC. Hè, dat pro-Trump gebeurde in Florida. Daar zaten allemaal Trump-supporters in de perszaal. Nou, dat vinden we als journalisten vinden we dat best vervelend. Want als journalist dan klap je niet als er een speech gehouden is. Maar deze mensen stonden te joelen met petjes op. En die waren heel enthousiast. Terwijl wij wilden allemaal die speech natuurlijk volgen. Daar gaan echt de grenzen vervagen daar wel wat. En daar maken zij hier ook wel gebruik van, denk ik. Een van die acht die werkte voor Infowars van Alex Jones. Nou, als we het dus hebben over complottheorieën en iets wat niet journalistiek is.
Nee, die kwalificeert voor het wereldkampioenschap complottheorieën.
Ja, precies. Die heeft het bijna uitgevonden. Ja, nee, dat is echt. Dat heeft niks met journalistiek te maken. Noem eens wat. De politieke Trans Tribune of Bestorming USA, Thunderdome TV. Het zijn allemaal bizarre namen van media, maar zijn het journalisten? Nou, ik vind het eigenlijk van niet.
Nee, het is een hele moeilijke. Nou las ik dat de rector van de faculteit journalistiek aan de Universiteit van Maryland zegt. Mevrouw, ik ben de naam even kwijt. Nee, je kon je daar alleen maar journalist noemen als je geaccrediteerd was op het Capitool. Dan krijg je zo'n pasje wat je ook hebt als je in de Tweede Kamer werkt. Hè?
Ja,
Voor mij kletst het uit de nek. Wat vind jij?
Ja, nee, dat vind ik ook wel hoor. Misschien bedoelden ze wel van, nou ja, als je de accreditatie hebt, dan mag je ook het gebouw in. Dus dan heb je niet ingebroken. Misschien was dat de gedachte, maar ik vind dat ook wel onzin. Ik stond daar ook zonder Capitoolpasje. En ik ben echt journalist hoor. Ik ben het niet met haar eens. Het is, zij wil ergens een soort grens trekken. Maar ik denk niet dat de juiste is. Ik zag trouwens een andere professor, Universiteit van Minnesota. Dat is een beetje de rode draad deze week. Die zei van een perskaart betekent niet verlaat de gevangenis zonder betalen. Het is geen vrijkaart, zeg maar. Daar ben ik het wel mee eens. Ja, wat betekent nou uiteindelijk zo'n accreditatie? Betekent wel wat natuurlijk, kan je naar binnen. Maar zo'n perspas, die kan je zelf ook maken. Ja,
nou, ik moet in alle eerlijkheid zeggen, ik heb een New Yorkse politiepers. Dat is zo'n mega groot ding op je borst.
Oh ja.
Je hebt het idee dat je met een ijskast rondloopt.
Ja.
Maar het doet wel wonder hoor. Als je daarmee aankomt lopen, dan gaat de menigte echt opzij. Dus die werkt.
Oh, wat goed.
Echt
wat
zo.
Goed. Ja. Ja, ik heb zo'n Foreign Press Center pas, die elke correspondent ook.
Ja, heb ik ook natuurlijk. Ja,
die is wat kleiner, dus dat werkt misschien net wat minder.
Nee, maakt geen indruk, hè?
Om even het verband te leggen met ook wat er in Minneapolis aan de hand is. Ik zag in dat Brooklyn Center, waar ik dus geweest was, waar veel gereld is, daar was natuurlijk ook veel pers. En daar schrok ik wel hoe de politie daarmee omging. Want op een bepaald moment toen werden alle journalisten die werden bij elkaar gedreven. En die moesten allemaal hun perspas laten zien. Er werd allemaal een foto van genomen. En toen dacht ik zo, dat is toch wel. Dat hoort toch niet in Amerika in een democratie thuis. Vond ik behoorlijk intimiderend overkomen.
Ja, is het ook. Is ook intimidatie. Jan, we kunnen dit, vind ik, mooi als opmaat gebruiken om eens te praten over iets. Ik zit ermee in mijn maag, jij misschien ook. Maar gewoon eens over. Nou ja, journalistiek en televisie, laat ik het zo zeggen. En dan het eerste waar ik dan naar kijk, is het All American Network, OAN. Dat bestaat al een tijdje, maar het heeft furoren gemaakt toen de Trumpisten vonden dat hun vertrouwde station Fox News uit de bocht vloog. Dus eigenlijk te veel naar links ging, omdat ze Joe Biden tot winnaar van de verkiezingen verklaarden.
Ja.
En ze hebben het tot de huidige dag op dat station over Joe Biden en president Trump.
Ja.
Wie zijn deze mensen? Wie is dit station?
Ja, dit is wonderlijk hoor. Ik moet wel zeggen, dit mag gewoon natuurlijk. Hè. Iedereen mag zijn eigen zender beginnen. Je moet alleen het geld ervoor hebben en zorgen dat je op de kabel komt. En om daar meteen even mee te beginnen, dat OAN, One American News Network, zit niet over op de kabel, maar 35 miljoen huishoudens kunnen dat ontvangen. Toch flink wat. En ik zag laatst een peiling van Pew en die zeiden, even kijken hoor, 7% van de Amerikanen en 14% van de Republikeinen halen hun politieke nieuws van dat OAN. En even per contrast, 43% van de Amerikanen en 62% van de Republikeinen halen nieuws van Fox News. Dus dat is nog steeds een stuk groter, maar het is toch echt wel een kracht geworden.
Ja. En wie zit er achter? Wie hebben dit bedacht?
Dit is van ondernemer Robert Herring. En dat is een man die heeft eigenlijk van alles gedaan. Hij heeft van alles opgestart. En heeft nu een soort media-imperiumpje gebouwd. Hij is 79. En hij runt OAN met twee zonen. Charles en Robert Jr. En die hebben zo'n 150 man zitten. Dus flink veel mensen. En ze zitten in San Diego. En het is echt... Ja, dit is echt de Trump TV. Jij noemde het al. Hier wordt nog steeds openlijk getwijfeld over de verkiezingsuitslag. En jij noemde dat net als voorbeeld. Dat blijft toch steeds iets bizars hoor. Dat het president Trump is. En dat Biden is gewoon Joe Biden. En als het bijvoorbeeld over die bestorming gaat waar we het net over hadden. Dan gaat het er nog steeds over. Oh, dat is door Antifa. En door de Democraten is dat opgezet. Er stond afgelopen week een interessant verhaal in de New York Times, waarin een paar medewerkers uit de school klapten en vertelden dat ze die verhalen eigenlijk vaak zelf ook helemaal niet geloven, daar niet achter staan. Dat werd natuurlijk gretig opgeschreven door de New York Times en daar was in ieder geval één bron was nu daarvan ontslagen. Het is echt een raar, niet journalistieke organisatie in ieder geval dit hoor.
Nou ja, dat is nu de vraag. Hè? Daar een beetje waar we het over hebben. Want als we je zei het straks zelf ook al. Het is niet een beschermd beroep. Er is ook geen goede definitie van wat nou een journalist is. Mm-hmm. Is dat iemand die heel hard zegt wat hij vindt? Of mensen aan het praten krijgt die zeggen wat hij wil horen? Want dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak. Is dat dan wel of niet journalistiek? Ik vind het een hele moeilijk hoor, zelf ook.
Ja, ik vind zelf dat daar waar zij echt duidelijk over de grens gaan, dat is bij die verkiezingsuitslag. Als jij nu nog steeds blijft volhouden dat daar, dat de president niet is, dan negeer je de feiten. En dan ben je gewoon iets aan het vertellen wat niet waar is. En waar je geen onderbouwing ook voor hebt. Daar kan je niet een meningsverschil over hebben. Dat klopt gewoon niet. En dan ga je denk ik wel echt een grens over.
Ja. En dan heb je nog een paar andere. Je hebt dus Fox. Ja, dat is een uitgesproken conservatief bolwerk. Dat is ook zo opgezet met die bedoeling en die boodschap. En de opdracht van... De eigenaar, Rupert Murdoch, die kant moest het uit. Hebben ze ook heel keurig gedaan, kun je zeggen.
Ja, zijn ze ook wel open over?
Daar zijn ze ook heel open over. En dan heb je aan de andere kant CNN en MSNBC. En die zijn eigenlijk links, als je het daarmee heeft vergelijkt. In elk geval heel, heel erg pro-democratisch vaak. Mm-hmm. Maar die pretenderen allemaal dat ze echte journalisten zijn. Terwijl ik toch af en toe het gevoel heb dat ik niet naar een televisieuitzending, maar naar een kerkdienst zit te kijken. Want ja, zo is die Rally TV ook ooit ontstaan. Met dominees die genoeg geld hadden ingezameld om zendtijd te kopen. En dan gingen ze daar staan preken. En dan was het Halleluja, Praise the Lord.
Ja.
Met gigantische kijkdichtheden en enorme omzetten. En nu ik pikte net, ik weet niet meer van wie, ik denk... Van Fox News, maar weet ik niet zeker. Een ontzettend aardig dingetje op. Daar had iemand het over rode en blauwe journalistiek. Hoe vind je die?
Ja, heel goed. Blauwe en rode staten en blauwe en rode journalisten.
Ja.
Ja. Ja, dat is echt een goeie. Het is natuurlijk hier ook anders dan in Nederland. Hier is het toch veel normaler om je kleur te bekennen. En hier zeggen ze dan... Ja, maar dat is ook duidelijk. Tenminste, dat zeggen de hardliners dan. Van ja, ik heb een politieke kleur. Elk mens heeft een politieke kleur. Dus dat laat ik horen. Ik ben daar eerlijk over. Maar ik moet zeggen dat ik zelf misschien naïef, maar toch meer van de school ben. Van we proberen onafhankelijk te zijn. En toch een Hosanna-verhaal. Een politiek Hosanna-verhaal te houden, Bernard.
Ja.
Hey, en,
ja.
En je noemt CNN al. Hè? Dat is wel een interessante. Want het eerste kabelnieuwsstation. Het geloof iets van. Ja, hoe oud is het eigenlijk? Is het 20 jaar?
40. Of, 40? Nee, ik denk 40. 40, ja.
Ja, ja, ja. Heel lang een soort alleenheerser. En ik, daar zie ik wel. Ook iets gebeuren. Ook tijdens de Trump-jaren heeft dat ingezet dat ze daar ook van nieuwszender. Ze zijn soms nog nieuwszender, maar soms zijn ze inderdaad ook gewoon een blauwe zender, pro-democratisch. Ik wou Obama-Hosanna zeggen, maar ook Biden-Hosanna. Nou,
toen was het er al een beetje, hoor.
Ja. Hoe is dat volgens jou gegaan?
Helemaal niet zo. Ik heb de oprichting meegemaakt. Sterker nog, toen Ted Turner het bedacht. Cable News Network.
Ja.
Die was rijk geworden met een lokaal station in Atlanta. En daar zond hij sportwedstrijden uit van de Atlanta Braves. Daar was hij eigenaar van. Dus dat was heel, heel handig. En speelfilms. Want hij had een groot deel van, ik geloof het archief van de filmotheek van Metro-Goldwyn-Mayer gekocht. Ah. Dus hij zocht films uit en sportwedstrijden. En op het hele en halve uur nieuws, maar alleen in audio. Dus een soort radio nieuwsbulletin zat er dan in. En daar had hij ontzettend veel geld mee verdiend. En die heeft dat concept van CNN bedacht. Want hij vond dat je het nieuws eigenlijk in elke huiskamer moest brengen. Maar hij had een uitstekend verdienmodel bedacht. Want hij is begonnen met het sluiten van deals met hotelketens in de hele wereld.
Mm.
Dus ja, hij ging naar Marriott en Hilton en Sheraton en noem ze allemaal maar op. En dan zei hij, ik kan, als je dat wil, in elke kamer van jou zorgen dat er een Engelstalig, Amerikaans nieuwsstation komt. Dat je altijd op de hoogte houdt van het allerlaatste nieuws. En dat was in het begin bij CNN ook echt zo. Dat was wat dan heet een rolling news formaat. Dus er kwam steeds een andere presentator. Maar wat ze deden was gewoon het nieuws volgen. Het financiële nieuws, het sportnieuws, het autonieuws, alles. En dat liep als een trein. En daar steunt Fox of CNN nog steeds voor een groot deel op.
Ja.
Op dat verdienmodel. Dat is een gouden idee om die hotel deal te sluiten.
Ja.
En daarna zijn ze begonnen met het veroveren van de wereld. Want toen kwam ook de kabeltelevisie op. Hè? Die bestond in 1979, 80, 81, 82. Toen bestond dat allemaal eigenlijk nog niet. Toen hadden de mensen of nog van die antennes op hun dak. Of in Amerika op het platteland zag je dat heel veel. Zo'n sprietje dat achteruit de televisie zak. En dan kon je dan gemiddeld 5 tot 7 stations mee ontvangen. ABC, CBS, NBC. Het gewone Fox, zal ik maar zeggen. Dus niet Fox News, maar het gewone Fox-kanaal. En dan had je 2 lokale stations. En er moest wettelijk altijd 1 station op zitten van PBS, de Public Broadcasting Service. Want die deden dingen zoals Sesame Street en onpartijdig nieuws. Dus dat stond bij wet, moest dat zo. En we kregen dus, ja, tot die tijd was het idee, nieuws kreeg je van Walter Cronkite om 7 uur 's avonds op CBS.
Mm-hmm.
En had je bij NBC en ABC had je concurrenten, maar CBS was de grote gangmaker. En als je dan op een politieke conventie kwam bij de verkiezingen of zo, dan bouwde CBS rustig een eigen dorp in zo'n conventiehal. Met kappers en restaurants en coffeeshops en lounges en werkruimtes en van alles. En ik werkte toen voor de publieke in Nederland. En die hadden een overeenkomst met CBS. Dus ik kon daar heel luxe gebruik van maken.
Je had gratis koffie.
Ik had het fantastisch. Nee, het was niet gratis. Het was niet eens gratis. Was,
dat
maar
dan niet.
Maar tegen kostprijs, weet ik veel. Duppie of zo, weet je
ja,
wel.
Ja, ja, ja.
Dus het kostte bijna niks. En dat was goed. En je werd er, nou ja, die verbindingen waren fantastisch. En toen kwam de kabel. En nou ja, misschien wel 15, 20 jaar lang is CNN alleen heerser geweest op die kabel. En nog een dingetje wat moet toch even vertellen. Toen die kabel kwam, toen veranderde ook het hele beeld van televisie kijken. Want je weet, de Amerikanen zijn spectaculair preuts. Dus op gewone network television, daar mocht er geen schutting worden gebruikt. Dan hoorde je zo'n piep, weet je wel.
Ja, ja.
En nou ja, als er een tepel zichtbaar was, dan werd het station, van regeringswegen gewoon gesloten. Dus het was heel erg van de lange rokken en de parelkettingen en mannen die nog stropdassen droegen. En toen kwam kabel en daar golden al die regels niet voor. Dus daar kon je gewoon elk woord roepen dat je wilde. En je kon naaktscènes hebben. Het maakte allemaal niet uit. En daar zijn heel veel van die kabelstations groot mee geworden. Bijvoorbeeld HBO. Hè, dat afkorting is voor Home Box Office. Dus een kanaal waarop je thuis films kunt kijken en documentaires. Nou ja, die hadden de ene tegen soft porn aanleunende productie na de andere. Op de plotseling zomere buis. Ook een soort revolutie. En daarin bevond zich dan CNN dat toch op een bepaald moment zeker. Op het moment dat van de Eerste Golfoorlog, weet je nog wel, met toen de verslaggever van CNN achterbleef en dan voor de hele wereld eigenlijk verslag deed.
Ja, vanaf het balkon en dan zag je de flits op de achtergrond en later die groene nachtkijkers.
Ja, dat is wat Maarten van Rossum zei. We zitten de hele avond in een groene bak ertessoep te staren.
Wel een gevaarlijke bak ertessoep.
Een gevaarlijke bak ertessoep. Nou ja, de tweede grote doorbraak was Tiananmen. Dus China. China, 1989, hè, het plein van de hemelse vrede. Want er was toevallig ook een ploeg van CNN, omdat op dat moment Gorbachev een bezoek bracht aan China. En toen gebeurde dat allemaal. Dus die waren daar gewoon om daar verslag van te doen. En die vielen met hun neus in de boter.
Ja. En dat is dan het doorbraakmoment. Toch? Tenminste, zo kan ik me. Dat is wanneer CNN bij mij voor het eerst op het netvlies staat. Dat is eigenlijk Irak.
Ja. Nou ja, maar ook omdat Ted Turner ervoor had gezorgd dat, ik weet niet waar jij toen woonde, misschien nog bij je ouders.
Ja, in Friesland.
In Friesland bij je ouders, maar die hadden zo'n kabelkastje. En dat kabelkastje werd geëxporteerd door degene die jullie een televisiesignaal leverde. En met die firma's onderhandelde Ted Turner. Dus om te zorgen dat ze op dat kabelkastje kwamen.
Ja. Hey, toen kwam dan in. Het heeft volgens mij ook. Het heeft met die regels ook te maken die jij noemde. Daar zat ook die fairness-doctrine in, toch? Dat 1987 volgens mij afgeschaft. Dat je eigenlijk altijd beide kanten moet laten horen. Dat je altijd. Ja, dat both sidisms. En dat is toen op een paar. Dat werd toen afgeschaft. En dat was dan het moment dat volgens mij ook bijvoorbeeld Fox News opkwam, toch?
Zeker.
Tenminste, dat kwam wat later. Maar.
En MSNBC die kwam nog wat later. En nu dan OAN, waar we het over hebben, weer een stuk later. Mm-hmm. Maar dat is allemaal mogelijk geworden inderdaad, omdat, laten we maar zeggen, de overheden realistisch werden. En zagen dat je wat zich afspeelde in op die kabeltelevisiemarkt niet meer tegen kon houden. Mm-hmm. Dus als je blote tepels toestaat, ja, dan moet je ook iemand toestaan die zegt ik ben voor Trump of ik ben voor Biden.
Ja, precies. En niet zoals de oude regels dat als je iemand voor Trump neerzette, dat er altijd iemand tegen Trump tegenover moest staan.
Zo is het. Ja, zo werkte het toen. Absoluut.
Ja. En hoe kijk je naar die ontwikkeling nou? Want we hebben het hier ook wel eens over. En ook onze luisteraars laten dat wel eens weten. Van nou, die Amerikaanse media, we worden er af en toe gek van. Het is wel een... Ik bedoel, je hoort alle geluiden. Links en rechts is er. Maar het is ook, wat jij zei, het zijn kerkdiensten. Het zijn kerkdiensten die tegen elkaar opbieden. En soms kan je door de boom het bos niet meer zien. Ik weet niet of het er nou beter van is geworden.
Nee. Ik ook niet. En het is ook altijd dezelfde mensen. En je moet uitkijken, want dat zie je dus in de Nederlandse talkshows ook een beetje gebeuren. Daar heb je elke avond, we zeggen, op één. Hmm. Maar elke keer hetzelfde groepje deskundigen dat daar aan tafel aanschuift.
Yeah.
En zo op die manier is CNN ook gaan schuiven. Die zijn eerst die trokken de hele wereld rond. Het waren verslaggevers. Dus in zo'n programma zaten heel veel live verslagen uit het veld.
Ja.
Daar stonden mensen aan de Grieks-Turkse grens live. En die lieten daar een reportage zien. Of midden in Irak. Of in Jeruzalem. Het doet er niet toe. Of in Londen. Maar ze waren overal bij. En ja, het verslaggeven, het gaan zoeken, het bekijken zelf met je eigen ogen van hoe het nieuws eigenlijk is, dat is vervangen door erover praten.
Ja, dat is goedkoper.
Wij kunnen in de spiegel kijken op dit moment. Wat doen wij dan? Maar oké. Okay.
Ja, ja. Ja.
Maar wat je dus doet is, je zet een presentator achter een tafel. In Amerika is dat dan iemand met een uitgesproken mening. En die heeft dan 4 of 5 mensen om zich heen die allemaal die mening delen.
Ja. Ja.
En dan zit er soms voor de goede orde één bij van de andere kant. Omdat ze denken, dan lijkt het nog wat. Maar het is natuurlijk allemaal nep.
Ja.
En het is heel moeilijk als je echt oprecht geïnteresseerd bent in wat er nu echt speelt. Ja, de enige manier waarop je dat kunt doen, Jan, is zoals jij dat doet. Namelijk gewoon met je eigen ogen gaan kijken.
Ja.
Op locatie, het land in. Dat is echt de enige manier.
Dat is ook tevens de leukste manier. Dat altijd. En ik moet ook wel zeggen, ja, inderdaad, wat jij noemt, die paneltjes. Je kan altijd aan de grootte van het paneltje zien hoe groot het nieuws is. Ze zitten hier soms wel eens met 12 man aan een tafel. Ook met corona. Dan zit je naar zo'n vol scherm met allemaal duiders te kijken. En dan denk je inderdaad wel eens van, was er maar 1 iemand extra gewoon op pad in plaats van aan die tafel.
Zo is het. En dan hebben ze af en toe wel beeld. Maar dat is dan meestal om hun stellingen te ondersteunen.
Mm.
Dus bij, ik zal maar zeggen, bij het drama aan de grens, want dat is het op het ogenblik, laten we zeggen, het drama van Bidens grenspolitiek in het zuiden. Daar gaan zenders als OAN en Fox, die gaan dan met een camera op een tamelijk klein stukje staan, waar op dat moment veel drama aan de gang is.
Mm-hmm.
En CNN zal de neiging hebben om op een heel ander punt te gaan staan, waar je alleen maar fluitende vogeltjes hoort en tevreden mensen die daar ergens op het veld werken. Dus dat soort dingen maakt het voor de kijkers en de consumenten en ook voor ons, als ik mag zeggen, professionals, heel moeilijk om de vinger erachter te krijgen wat er nou echt gebeurt.
Ja, ja, precies. Ja. Dus dat rode en dat blauwe in de media, ja, dat mooi, is niet, hè, zo slecht gevonden. Nee, inderdaad.
Nee, ja. Een mooi, mooi beeld. Hey Jan.
Ja.
Ja, sorry. Ga je gaan.
Nou ja, ik wou nog 1 dingetje zeggen. Van, de laatste tijd, Trump heeft het al voorspeld, hè. Als ik weg ben, dan is dat slecht voor de kijkcijfers. Je merkt dat ook wel een beetje, hoor. Je merkt dat die verschillende zenders, die zijn allemaal op zoek naar hun post-Trump geluid. Hebben dat allemaal wel ook een beetje gevonden nu. Maar je ziet ook wel dat er wat minder mensen kijken. Dus op dat punt, ik ben wel heel benieuwd. Wat denk jij? Want Trump, dat was natuurlijk heel een polariserend figuur. Ook in dat medialandschap. Die is nu weg. Wordt de media dan ook wat minder gekleurd misschien? Of wat denk je daarvan?
Nou ja, zeker. Kijk, ze zijn nu nog duidelijk aan het proberen. Ze gaan eigenlijk door. Ze spelen in blessuretijd, hè? Dus er is nog steeds Trump en er is nog steeds Biden-Trump strijd. En dat smeren ze zo breed mogelijk uit. Van alle kanten, hoor, van beide kanten. Omdat dat inderdaad al die tijd kijkers trok. En nu zullen ze iets nieuws moeten verzinnen. Wat Fox en OAN betreft is de keuze al gemaakt. Dat wordt 4 jaar lang campagne tegen Biden.
Mm-hmm.
En dan maar kijken of ze dat goed genoeg doen om daar weer kijkers mee te trekken. Dat weet ik niet. En CNN en MSNBC die hebben echt een beetje een probleem. Want die zijn, ik zal maar zeggen, nu weer even mainstream geworden. Hè?
Ja.
Ja, wat doe je dan? Overigens, wie zegt, mag ik nog 1 ding, Jan? Dat hebben we vergeten. Ja. Te bespreken. En we hadden het voordat we gingen opnemen er even over. Hoe kan Biden als uitvoerende macht, want het is die nu in vredesnaam, een mening geven over de uitslag van het proces waar jij op het ogenblik zit?
Ja.
Hij hoopt dus dat die agent wordt veroordeeld. Hoe is dat mogelijk in een democratie?
Ja, ja, ja. Nee, dit is. Jij stuurde meteen een sms'je inderdaad toen hij het gezegd had van, hey, wat is dit nou? En dit is heel Trumpiaans eigenlijk, hè? Biden die zegt dat het bewijs is overweldigend. En volgens mij zei hij toch zoiets van, ik hoop dat de jury tot tot het juiste oordeel komt. Hij bidt dat de jury tot het juiste oordeel komt.
Ja.
En dat de
ik vind het verwerpelijk. Want er is de scheiding van machten. Hij is de uitvoerende macht.
Mm-hmm.
En de, En de rechtsprekende macht die behoort daar niet door te worden, nou ja, belast, die zal invloed, ik maar zeggen.
Ja, ja.
En bovendien, kijk, die jury die zit, dat heet dan sequestered. Met andere woorden, zit gewoon opgesloten.
Mm-hmm.
Die horen niks, die zien niks, alleen elkaar. Tenzij het niet waar is. En het is vaak genoeg gebeurd dat iemand toch een briefje naar binnen smokkelt. Of dat er bij de nieuwe kan koffie of thee, dat daar ook iets in zit of bij zit. Of dat gewoon iemand toestemming heeft om één keer per dag te vragen, te bellen om te vragen hoe het met de zieke baby is.
Ja.
Hele normale dingen.
Ja.
En dat dan aan de andere kant de moeder of de vader roept, nou, het gaat gelukkig wel beter met de baby. En overigens heb je al gehoord dat Biden wil dat hij wordt vrijgesproken.
Ja, ja,
of dat
hij
wordt veroordeeld.
Ja, 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 ja,
Nou. Dat moet je toch, het is onbegrijpelijk, vind ik het.
Ja, precies. En de rechter, die had een dag eerder al, dat was nadat de jury al was weggestuurd, zeg maar, om aan hun overleg te beginnen. En dus al in afzondering waren. Toen was de jury nog aan het praten met de verdediging van Chauvin, de politieagent. En die hadden wat bezwaren. En die verdediging die bracht ook Maxine Waters naar voren. Een democratisch politicus uit Californië. En die had gezegd iets in de trant van, ik hoop dat die betogers, die moeten maar de confrontatie zoeken. Hier rond deze zaak. Met andere woorden, de goede zaak. Daar moet eventjes voor gevochten worden, zei ze niet. Maar daar leek het toch wel op, de confrontatie zoeken. Ja. En daar was die rechter ook woedend over. Die zei van,
en terecht.
Dit zou een reden kunnen zijn voor een mistrial. Daarna zei hij ook
terecht.
Meteen, wie kan het wat schelen wat deze politica zegt. Maar die woorden die donderden wel even na. En dat zijn dus
en ik vind het volkomen ongelooflijk dat zo'n vrouw dat doet. Net zo als wij het idioot vonden dat Trump voor het Capitool stond op te roepen om het Capitool te bestormen.
Precies, ja.
Ja, ik vind dat het daarop lijkt. Ik vind dat Maxine Waters eigenlijk hetzelfde verwijt valt te maken. Die zweept demonstranten die in Minneapolis klaarstaan op.
Ja,
om dit, aan de slag te gaan.
Dit is gevaarlijk Trumpiaans en populisme. Ja, inderdaad.
Ja.
Dus
helemaal niet goed. Dus wij zijn het erover eens dat we dit moeten afkeuren.
Absoluut.
Toch?
Een motie van afkeuring.
Zo is dat. Jan, gaan we naar de luisteraarsvraag?
Ja, zeker. Gerard Haas. Die had een mooi verhaal. Die zegt, deze week luisterde ik vanaf een bijzondere locatie. Namelijk vanaf het kraambed van mijn vrouw.
Leuk.
Ja, gefeliciteerd. Ja. De komende weken wil ik eens gaan testen of de stem van Bernard dezelfde werking op onze pasgeboren zoon Boas heeft als op verschillende luisteraars van deze podcast. En dus dat mijn vrouw en ik eens lekker een nachtje door kunnen slapen. Dus heb je een boodschap voor Boas, Bernard?
Ja, hey, Boas, niks van aantrekken hoor. Als je wil huilen, lekker huilen. Ja.
Nou, van oma Bernard. Hij had nog ook een inhoudelijke, had hij wat punten. Hij had het nog even over jouw ervaring met de politie in Florida, Bernard. Jij vertelde erover dat jij ook een keer was aangehouden. En hij zegt van, het voorbeeld van Bernard, dat spreekt van een staande houding en niet van een aanhouding. En daar is nog toch een verschilletje tussen.
Ja, dat is waar. Ik werd aangehouden terwijl ik in een auto reed. En dan moet je dus uitstappen. En dan zouden ze je op de grond kunnen leggen. Hè? Maar dat doen ze niet. Meestal slaan ze je dan over de auto heen. Met je handen over de motorkap of over het dak. En dan drukken ze je benen uit elkaar. En dan gaan ze je betasten en kijken of je een wapen hebt. Maar het zou net zo goed. Ze hadden me net zo goed op de grond kunnen leggen. En ze hadden net zo goed een knie in mijn nek kunnen leggen. Dat is gewoon waar.
Gelukkig gebeurde dat. Ik heb wel eens gehoord, volgens mij in Australië, daar geven ze dan een paar tips voor als je naar Amerika gaat. En een van de tips is dus, stap nooit uit.
Nee, dat klopt.
Dan worden ze heel boos, agenten.
Dan schieten ze.
Nou.
Als je uit de auto stapt, in Nederland ook. Een Nederlander denkt, er is iets aan de hand. Ik stap uit, ik loop die agent tegemoet. Nou, dat is zelfmoord. Moet je niet doen daar.
Slecht idee. Dus een tip bij deze. En dan komen de vragen nog. Hij zegt, even kijken. Er werd in de vorige podcast gesproken over veel uitdagingen voor de Amerikaanse politie. Wat is de belangrijkste uitdaging voor hen? Systematisch racisme ligt voor de hand, omdat we daar veel van horen. Maar is er misschien nog een tweede belangrijke uitdaging?
Daar hebben we het ook over gehad. Daar hebben we het over gehad. Racisme is racisme en dat zit nou eenmaal in het systeem. Maar de tweede, daar hebben we het over gehad. En dat kunnen we niet genoeg herhalen. De verdachten, los van hun kleur, zijn heel vaak gewapend. Omdat dat mag in Amerika.
Mm-hmm.
Dus het is voor een agent die in een confrontatie komt met een burger altijd wat griezeliger, omdat hij nooit zeker weet van, ja, als die man naar zijn handschoenenkastje gaat, pakt hij daar de autopapieren uit, wat hij eigenlijk moet, of haalt hij er een pistool uit? Dat weet ik niet helemaal zeker. Mm-hmm. Dus dat zit er ook enorm in. En dat is een enorme uitdaging. Dat zit in de opleiding van agenten. Ga er maar aan staan.
Ja, ja, ik wil er nog even aan toevoegen. Wat mij ook altijd opvalt is hoe politie en ook de brandweer vaak, dat zijn vaak de mensen die als eerste op zo'n plek komen. En die moeten dan eigenlijk alles doen. Er zijn hier zoveel mensen met psychische problemen, verslavingen, al dat soort dingen. En dat moet zo'n agent dan ook oplossen. En ik denk dat het in Nederland is dat veel beter verdeeld is. Veel meer ondersteuning voor de politie van andere diensten. En hier moet een agent alles doen. En dat, ja, daar zijn ze echt niet op getraind ook.
Nee.
Nee. En nou, hij vraagt dan ook nog, Gerard, hoe staat de Biden-regering hier tegenover? Willen die, ja, gaat hier ook wat aan gebeuren? Gaan ze dit aanpakken? Want je hoorde dan die van de police, hè? Maar daar is Biden niet voor in ieder geval.
Nee, en dat is ook zo'n kreet geworden die niks betekent. Ik weet niet of het alleen maar gaat over geld, eerlijk gezegd. De discussie is precies zo als je in Europa hebt. In Frankrijk heb je dat enorm. In Nederland ook. Meer blauw op straat.
Mm-hmm.
En ik denk dat, hoewel daar dat een goed idee is, dat je de echte problemen er niet mee oplost. Die zitten veel dieper. Het wapenbezit. Het geweld dat überhaupt enorm in die samenleving zit.
Mm-hmm.
Alle mogelijke vormen van afkomst. Ras. Geld. Plaats waar je vandaan komt. Het speelt allemaal een rol. Dus de factor haat zit enorm gebakken in de samenleving. Ik zou niet weten hoe je het aan moet pakken, hoor.
Nee, het is complex. Hier gaan we zeker nog op terugkomen. En Gerard, ik heb Bernard Lang aan het woord gelaten. Ik hoop dat Boas nu een beetje tot rust is gekomen. Laat ons even weten hoe dat gegaan is. Roel Vossen, die luistert elke week en die zegt, naar aanleiding van Bidens coronasteunpakket en zijn planning voor de infrastructuur, kwam de volgende vraag in me op. Zijn de Amerikanen niet bang dat ze deze enorme uitgaven tot grote inflatie gaan leiden? Hij denkt dan aan Duitsland in de jaren 20.
Ja, dat is een goede. Ik denk dat ze daar niet bang voor zijn. Dat hoeft ook niet. Dat was hyperinflatie. Hè?
Mm-hmm.
En dat is bij mijn weten in die vorm niet meer veel voorgekomen, alleen in Latijns-Amerika. Dus in Argentinië is het een keer gebeurd. En misschien in Chili, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar de kans dat dat met de Amerikaanse economie gebeurt is buitengewoon gering, omdat het de wereldmunt is. Dus de dekking is wereldwijd. En je kunt in het systeem dat de Amerikanen hebben eigenlijk net zoveel geld bijdrukken als je wil, want het kost niet veel.
Mm-hmm.
Dus ze verhogen gewoon de schuld. Leidt dat tot inflatie? Ja, dat zou kunnen, maar niet tot hyperinflatie. Dat geloof ik niet. Sterker nog, al die westerse economen, die kijken nu uit naar het moment waarop de inflatie weer een beetje groeit.
Mm.
Omdat ze bang zijn voor het tegendeel. En dat is stagflatie of deflatie, wat je in Japan hebt. Want daar is de situatie zo dat, als je heel graag iets wil kopen, dan wacht je even, want volgende week is het goedkoper.
Ja. Ja. Ja.
Dan heb je liever een beetje inflatie. Dus ik denk dat meevalt.
Oké, nou, we gaan er even snel een paar doen. Victor Boersma, die vraagt, ja, die kijkt al ver vooruit naar de volgende presidentsverkiezingen. Als Trump mee gaat doen, moet hij dan ook nog zijn voorverkiezingen winnen?
Er staat niks over in de grondwet, want het begrip partij komt niet voor in de grondwet. Dus het zijn afspraken, gewoontes. Als, wat eigenlijk de afgelopen verkiezing ook is gebeurd met Trump, de partij zegt, wij gooien geen andere kandidaten in de strijd, dan is dat winnen in al die staten alleen maar een formaliteit.
Mm-hmm.
Dus dan krijgt hij automatisch van alle staten de kiesmannen, alle kiesmannen in de Republikeinse Partij. Dus strikt genomen is het antwoord ja, maar praktisch gesproken is het antwoord nee.
Ja, als Trump er maar voor zorgt dat alle zuurstof uit de ruimte wordt gehaald, dat niemand.
Ja, moet geen tegenkandidaat komen, want daar gaat het verhaal niet meer op.
Nee, precies. Hij moet iedereen een beetje intimideren dat ze niet gaan en vooral heel populair blijven onder de Republikeinse kiezers en dan hoeft het allemaal niet. Ja. Hey, Sander Jansen, het valt me de laatste tijd op YouTube, TikTok, dat steeds meer Amerikanen filmpjes maken hoe blij ze zijn om niet meer in Amerika te wonen en hun liefde voor het Europese land met meer socialistische waarden tonen. Is dit een nieuwe ontwikkeling of valt het gewoon meer op door de populariteit van TikTok?
Nou, absoluut het voor mij absoluut het laatste.
Ja, ja. Oh, zit je op TikTok, Bernard?
Nee,
dat dacht ik al.
Ik zit er niet op, maar nee. ik ongezien.
Ja.
Omdat er zijn maar heel weinig Amerikanen die naar Europa trekken. Nou ja, heel weinig. Het zijn natuurlijk toch wel tienduizenden of zo die je dan ziet. Maar het is in het algemeen, het zijn mensen die heel erg veel van hun eigen land houden. Hè. Dus los van de politiek, Amerikanen zijn ontzettend gebonden aan Amerika.
Ja.
En inderdaad, er komen Amerikanen naar Europa. Maar de meeste komen alleen maar omdat ze de toren van Pisa en het Rijksmuseum en de wallen willen zien. En een keer naar zo'n coffeeshop en dan gaan ze weer lekker naar huis.
Ja, gaan ze snel weer terug. Ja, precies. Ja, ik zit zelf ook wel eens op TikTok. Ik vind niet het leukste sociale medium. Ik ben er geloof ik ook wat te oud voor. Maar ik krijg juist heel veel pro-Trump filmpjes, valt mij altijd op. Dus ik weet ook niet hoe die algoritmes werken, Sander Jansen. Misschien heeft het daar ook wat mee te maken. Maar,
ze weten bij jou dat jij pro-Trump bent. Dus
ja,
dan,
precies.
Dan komt dat vanzelf bij. Ja,
dat
toch?
Komt er al mijn pro-Trump filmpjes aan natuurlijk.
Ja.
Rob Huver, ja. Kunt u verklaren waarom de Amerikanen er wel in slagen de coronavaccinatieoperatie grootschalig en met militaire precisie zo effectief uit te voeren, maar er niet in slagen dezezelfde strategie toe te passen op de uitvoering van de politieke verkiezingen in de VS? Oké, dus waarom gaat het
goeie vraag.
In vaccineren zo goed, terwijl die verkiezingen minder goed gingen?
Wat een fantastische vraag.
Ja.
Ik vind dat raakt echt een beetje. Je ziet de kracht en de zwakte van het land in die ene vraag. Het is waar. Het probleem, het grondprobleem is hetzelfde. Namelijk, er bestaat geen persoonsregistratie. Dus bij verkiezingen moet je mensen eerst zich laten registreren en daarna kunnen ze nog een keer naar zo'n hokje om te gaan kiezen. Daar zit de fout al ingebakken. En ook de discussie over of een stem wel geldig is of niet geldig. Of het wel echt de echte persoon is of niet. Dus 90% van de problemen zit in het feit dat mensen niet zijn geregistreerd. In het geval van corona is het precies omgekeerd. Daar hebben ze gezegd, iedereen die boven de, weet ik veel wat is, nu 16 geloof ik.
Ja.
Ja, inmiddels 16. Die kan gewoon naar zo'n prikhok en ga maar in de rij staan of meld je aan online. Je bent welkom. Ik las een vreselijk aardig verhaal van Michael Persson, onze collega van de Volkskrant, jouw ja. collega van de Volkskrant uit New York. Die zei, een van de geheimen daar is dat alles analoog is. Ze schrijven met een potloodje iets op een kaartje.
Ja.
En ik denk ook dat jouw prikbewijs, dat jij al hebt, Jan.
Ja.
Dat is waarschijnlijk met de hand geschreven.
Dat klopt, ja.
Dat vertelt het hele verhaal. Dus je kunt ook oplossingen vinden door in de eenvoud te gaan.
Ja.
Wie is deze briljante vraagsteller?
Ja, dat ga ik zo onthullen. Ik wil er eerst nog even over zeggen. Ik vind het heel grappig dat je dit zegt. Want ik had juist het tegenovergestelde gevoel over dat prikken. Want ik kreeg uiteindelijk toen mijn uitnodiging. Er zat zo'n QR-code bij. Ik dacht van, oh, die kunnen snel inscannen. Ik had alles al ingevuld. Kom ik daaraan? Moet ik met de pen een heel formulier van 2 pagina's invullen. Met al mijn gegevens. En ze gingen met het kopieerapparaat een kopie van mijn paspoort maken. En van...
Ja.
Mijn verzekeringsbewijsje. En toen dacht ik van, oh, wat een onhandige, inefficiënte boel is dit. Dus ik kwam net tot de andere conclusie. Maar goed.
Maar ze leunen tegen het Israëlische wereldrecord aan, zo langzamerhand.
Ja, precies. Daar hebben we
en dat komt door dat suffe papiertje en een potloodje wat ze gebruiken.
Ja, ja, ja. En trouwens, over die verkiezingen ook, daar zit veel ruis bij. Hè? Er is heel veel goed gegaan. Maar goed, en dit kwam van Rob Huver. En die zegt nog, dat is ook wel leuk, hij adviseert onze podcast aan zijn 5 HAVO eindexamenkandidaten. Hij is gepensioneerd docent Engels en als vrijwilliger begeleidt hij digitaal hun eindexamens. Dus dat is wel een hele mooie baan.
Nou, ja. Prettig kennis maken.
Zeker. Ja. Dank voor het mailtje. Zullen we er nog eentje doen? En dan zitten we zo'n beetje aan onze tax, volgens mij,
hoor.
Of niet? Qua tijd.
Hoor. Ja, is prima.
Veronica de Kluiver. Hier een vrouwelijke luisteraar. Ik zit elke week verwoed mijn podcast-app te refreshen tot er eindelijk een nieuwe aflevering online staat. En ze luistert ook naar de Perestroikast. Collega's, ook een leuke podcast. En De Wereld. Ja, dat ken ik niet. De Wereld, ook een podcast van BNR of zo?
Nooit van gehoord.
Nee.
Ja hoor, daar zitten wij, Jan. Daar zitten wij ook elke week samen in.
Ah, je moest het toch even zeggen. Ja, nee, zeker. Ja. Dat, ook een van mijn favoriete podcasts. Maar die zegt nu, ik luister naar al die podcasts als ik mijn corona thuiswerk rondje wandel. En ze is fan van jouw stem, Bernard. Alles is mij helemaal duidelijk, dus geen vraag. Ik kijk uit naar de volgende aflevering. Oh ja, dat is helemaal geen vraag. Dus dan doen we er toch nog eentje. Michiel Glas. Die zegt, ik heb nooit de behoefte gehad om te reageren. Maar hij zegt, volgens mij maakte Bernard een foutje door te zeggen dat in een civiel proces iets bewezen moet worden als het most probably is. Dat is niet juist. De zogenaamde standard of proof is de preponderance of the evidence.
Ja, de preponderance of evidence, dat is waar. Dat is, zo staat het in de wet. Dat betekent overwicht. Dus iemand in de jury moet het gevoel hebben dat de argumentatie meer weegt dan de bewijslast van de tegenpartij. Mm. Het draait altijd om iets dat heet de burden of proof, de bewijslast. En in de wet wordt het inderdaad preponderance genoemd. En ik heb het expres zo vertaald, omdat als de rechter dat toelicht, dan zegt hij daar vaak bij, dat betekent dat je meer dan 50% zeker moet zijn van je vonnis, van je oordeel. Ah. Tegen die leden van de jury.
Ja.
En dus zei ik most probably. Maar Michiel heeft strikt genomen volkomen gelijk. Zo staat het niet in de wet en zoals hij zegt wel.
Kijk, dank voor deze verduidelijking, Michiel Glas. Ja, dat was hem dan weer.
Ja. Heb je recensies nog, Jan?
Ja, die had ik nog wel. Eens even kijken hoor. 5 sterren van Maaike J.V. Die zegt aanrader, interessante podcast om op de hoogte te blijven van het nieuws in de VS. Het helpt me om beter te begrijpen wat er gebeurt. En ze zegt juiste toon, kritische blik naar de volle breedte van het politieke spectrum. Nou, dankjewel. Dan 4 sterren van Nintendo. En dat is gedeeltelijk de reden dat ik dacht, we moeten er ook maar misschien even een eind aan breien voor deze week. Want die zegt goede podcast, maar te lang. In deze podcast word ik goed op de hoogte gebracht. Maar jammer dat de afleveringen steeds langer worden. Wat mij betreft houden jullie het bij ongeveer 45 minuten. Nou, hebben we ook niet gered. Zodat dit makkelijker valt af te stemmen.
Nou ja, we zijn nu 55 minuten. Dat is een enorm stuk korter, man.
Ja, we doen zoals dus, best, maar we houden zo van het oude hoeren.
Nintendo, we luisteren hoor.
Ja,
okay.
Ja.
Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNRdeWereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
Ja, en laat ons ook even weten hoe je naar ons luistert. Vanaf het kraambed van je vrouw of misschien je eigen kraambed. We horen het graag. Vinden we altijd leuk om te horen. Ik kijk nog even schuin hier naar de televisie. Jury in het 11e uur van hun overleg over Chauvin. Nou ja, misschien hebben we volgende week een antwoord. Misschien ook niet. In ieder geval, wij zijn er weer, Bernard. Tot volgende week.
Dag Jan.